NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
De stemming van het Britse lagerhuis over de Brexit-deal is op dinsdag 11 december, heeft premier May vandaag gezegd. May en de Europese Commissie hebben eerder gewaarschuwd voor onzekerheid en chaos als het lagerhuis het akkoord met de Europese Unie wegstemt. Een Nederlander is leidinggevende geweest bij de inlichtingendienst van Islamitische Staat, zegt een Franse journalist die jarenlang onderzoek deed naar de geheime dienst van IS. De in Marokko geboren Nederlander kwam volgens onbevestigde berichten in 2014 om het leven. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is voor een Europees leger, zei ze op een bijeenkomst van een zusterpartij van D66 in Denemarken. En daarmee gaat ze in tegen het standpunt van het kabinet. Volgens Ollongren maken toenemende dreigingen in de wereld een gezamenlijk Europees leger noodzakelijk. In het Universitair Ziekenhuis van Groningen krijgen te vroeg geboren baby's muziektherapie om hun ontwikkeling te stimuleren. Bij de pasgeborenen worden bijvoorbeeld gitaarklanken gespeeld. Uit een eerdere studie blijkt dat de therapie goed is voor de ademhaling van de baby, maar de lange termijn effecten zijn nog onduidelijk.
NPO Radio 1. Human.
Brainwash Radio met Stefan Sanders.
Het monster van Frankenstein. Leeslijsten voor middelbare scholieren en deep fake news. We gaan het er vanavond allemaal over hebben. Hartelijk welkom bij Brainwash Radio van Human. De maandelijkse nieuwsanalyse waarin we orde proberen te scheppen in de chaos om zo onze hersenen een breinwasje te geven. En elke laatste maandag van de maand vragen we onze gasten welk nieuws in hun hoofd is blijven rondzingen. Vanavond gaan we luisteren naar de columns en observaties van schrijver Nia Weijers, filmjournalist Gavi Keizer en filosoof Elise de Mul. Ze is schrijver, bekend van haar boek De Consequenties, en verbaast zich in haar maandelijkse column voor Brainwash Radio, voor ons dus, over groot en klein nieuws. Nia, wat is je deze keer opgevallen, behalve dan dat ik weet dat je cv is uitgevallen? En dat is natuurlijk vreselijk.
Dat is verschrikkelijk. Ja. Laten we daarmee beginnen. Ja. Nee, ik wilde het weer eens hebben over de literaire kanon. Af en toe wordt die discussie weer eens afgestoft. En daar doe ik vanavond maar weer eens aan mee.
Nou, daar vroeg ik me nu al vast op. Dat is heel goed. Hij is filmjournalist en vertelt over de actualiteit aan de hand van een film. Gavi Keizer. Gavi, over welke film ga jij het hebben?
Ik ga het vanavond eigenlijk meer over een roman hebben, over de kanon gesproken. En dat is de beroemde roman Frankenstein. Maar het is wel naar aanleiding van een film. En er is een, deze week in de bioscoop een nieuwe biografische film over het leven van de schrijver Mary Shelley. En ja, ik ben gefascineerd door dit verhaal. En vooral omdat het heel erg actueel is.
Het monster van Frankenstein.
Het monster van Frankenstein, ja.
En dan is er nog een soort mystery guest, Elise de Mul. Zij is filosoof. En zij gaat het hebben, dat zei ik net al, over deep fake news. Ze zit nu nog in de trein. Dat is ook heel zielig, want ze is, nou ja, het is allemaal vertraagd. En nou, we hopen dat ze na 9 uur hier is. En dat ze dan zelf kan vertellen wat zij bedoelt met deep fake news. Gaat ze zo allemaal uitleggen. Vandaar dat ik begin bij jou, Gavi. Je hebt al verteld dat je over het monster van Frankenstein wil praten. Ga je gang.
Precies 200 jaar geleden verscheen er een roman die ons met het verloop van tijd steeds meer vertelt over wie wij zijn en wat voor wereld wij leven. En dat is Frankenstein, or The Modern Prometheus, door Mary Shelley. Zoals de titel aanduidt, kun je het verhaal, beroemde verhaal van een wetenschapper die uit hoogmoed en idealisme een levend wezen uit dode lichaamsdelen creëert, lezen als een waarschuwing tegen de gevaren van de grensloze menselijke ontwikkeling. Maar tijdens alle vieringen dit jaar rondom de roman en de schrijver, nu dus ook in de vorm van een biografische film, komt er heel duidelijk een andere, meer actuele lezing naar voren. Een lezing waarin de strijd tussen het opgejaagde monster en zijn maker, de wetenschapper Victor Frankenstein, voor onze ogen transformeert tot de tragedie van het racisme. En dat verhaal kennen we maar al te goed anno nu.
Steek goed! Hij
slaat! Die hangt daar hoor, dat wordt niet beter.
Vijf feest voor alle kinderen! Ja, die verpest jij!
Van de pot! Ja! Hé,
hou
je aan!
Bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven zagen we de mannen en vrouwen die we net horen, de racisten. Die zoals de dorpelingen in het Frankenstein-verhaal in ieder geval een beroemde film in 1933. Vol haat en met de spreekwoordelijke hooivorken en fakkels. Als je die filmpjes op sociale media ziet, dan zie je al die mensen staan met hooivorken en fakkels en stinkhoer roepen. Nou, precies op deze manier gaan de dorpelingen in het Frankenstein-verhaal achter het monster aan. En in de clip die we net hoorden, en ook te zien op sociale media, zijn het de anti-Zwarte Piet-activisten die het monster zijn. En het grappige is, Zwarte Piet, die hebben wij gemaakt. Net zoals Frankenstein zijn monster creëerde. Maar waar komt dit verhaal over Frankenstein precies vandaan? En meer pertinent, hoe kon dat verhaal ons zo lang geleden al het verhaal van nu hebben verteld? We weten dat Mary Shelley rond 1815, dat is 3 jaar voor de eerste publicatie van haar roman, in Bristol was. Een stad in Zuid-Engeland die rijk geworden was dankzij de slavenhandel. Hoewel de slavernij toen al afgeschaft was. Dat floreerde nog in steden als Bristol. En slaven werden tot zo laat als midden jaren 50 van de 19e eeuw in huishoudens in Engeland bevrijd. Ongelooflijke statistiek. In Bristol las Mary Shelley vol afgrijze boeken over de slavernij. Maar nog sterker, ze zag overal om haar heen hoe vernietigend de slavernij kon zijn. Volgens een van haar biografen, Miranda Seymour, vinden we juist hier de kern van Frankenstein. Mary's aanwezigheid in Bristol, waar ze dus direct in contact kwam met de slavenhandel, leidde ertoe dat ze haar schepping monstrueuze eigenschappen gaf. In ieder geval, zo kunnen we lezen in de biografie, een duidelijk niet-Engels uiterlijk. Het monsters haar heeft een glanzende zwartheid. Zijn huid is geel, zijn tanden spierwit. Dit zijn allemaal eigenschappen die de auteur bewust koppelde aan slaven uit Afrika, in het Caribisch gebied en aan immigranten uit het oosten. Met andere woorden, Frankenstein kunnen we lezen als een bewuste aanval van Mary Shelley op een samenleving die vond dat het lichaamsuiterlijk van Afrikanen hen moreel ondergeschikt aan Europeanen maakte. Maar maakte dat het monster in het verhaal tot een slachtoffer? Nee, net zo min als zijn maker Frankenstein alleen maar nobele goddelijke motieven had in het scheppen van dat wezen. Want Frankenstein en het monster, die zijn elkaars spiegelbeelden. Beide personages worden gevormd door morele ambiguïteit. Zij laveren tussen goed en kwaad. In het geval van een wetenschapper, hij is de gevallen engel uit Milton's episch gedicht Paradise Lost, dat grote invloed op Shelley als schrijver had. De wetenschapper is een rebel die tegen God ingaat. Hij is erop gebrand diens werk als maker van de mens over te nemen. En het monster, in zijn rebellie tegen de tirannie van zijn maker, wordt hij weer een tiran die moordt uit wraak. In het verhaal doodt hij niet alleen Frankensteins broertje, maar ook Elizabeth, Frankensteins geliefde. Zo zijn maker en monster gewikkeld in een strijd die uiteindelijk de ondergang van beide betekent. En het verhaal eindigt zoals het begint, ergens op de Noordpool, waar Victor Frankenstein achter het monster aanzit, een schijnbaar eindeloze achtervolging. En wanneer de wetenschapper dan toch sterft, verschijnt opeens het monster. Hij rouwt om de dood van zijn maker. Prachtig moment. En wat blijkt, wraak heeft hem niets gebracht. Hij neemt zichzelf voor zichzelf van het leven te beroven. En vervolgens verdwijnt hij voor altijd in de mist van dat ijzige landschap.
Gavi Keizer, dankjewel. En volgens mij een hele inventieve column, want ik wist dat helemaal niet. Het monster van Frankenstein is een bekende titel. Mary Shelley is heel bekend als naam. Maar wat jij zegt is dat dat monster van Frankenstein eigenlijk is gemodelleerd naar een slaaf door Shelley. Ja. Dat wist ik niet.
Nee, dat is ook een lezing die we niet zo vaak tegenkomen. Het zal straks waarschijnlijk, als Nina aan het woord komt over de kanon, ook in de orde komen. Want de betekenis van klassieke boeken verschuiven met de tijd. En het is pas eigenlijk, ja, dit jaar is natuurlijk de 200-jarige viering van dat boek. En dus is eigenlijk alleen dit jaar las ik heel veel stukken waarin die connectie wordt gemaakt. En dat was voor het eerst. En die biografie die ik aanhaalde, staat het er wel in. Dus het was er altijd een betekenis. Maar
wat ik dan zo interessant vind, want dat zeg je ook, is dat Mary Shelley dus wel dat monster van Frankenstein een ander uiterlijk meegeeft.
Ja.
Maar het is ook moreel ambigu. Dat monster is niet alleen maar slachtoffer of alleen maar goed. Of alleen maar. Dus het is eigenlijk een hele... Ja, dubbelzinnig, misschien ook wel heel realistische kijk op de slaafgemaakten of de slaven.
Ja.
Namelijk dat ze niet alleen maar goed of slecht waren, maar dat ze net mensen waren. Alleen, dat konden ze niet zijn, want slaaf.
Je ziet dat het monster wordt bevrijd, of hij bevrijdt zichzelf eigenlijk in het verhaal. En wat gebeurt er vervolgens met hem? Hij heeft absoluut niet, zoals het heet, de moral high ground. Hij is niet alleen maar goed. In het wraak nemen, de zucht naar wraak, tegen zijn onderdrukker, wordt hij eigenlijk een onderdrukker. Dat is echt een prachtige, hoe die twee personages elkaar spiegelbeeld zijn. Nu kan je ook proberen om te kijken wat gebeurt er nou in de echte wereld met bevrijde slaven of bevolkingsgroepen die voorheen onderdrukt waren. En dan heel vaak kun je ook bedenken van, ja, zij bedienen zich van dezelfde tyrannieke technieken als hun eertijdse meesters.
Ninja Wijers, wist jij dat? Monster van Frankenstein gemodelleerd naar slaaf?
Dat wist ik helemaal niet. Nee, maar ik zat nog even... Ik zat te denken naar aanleiding van wat je vertelde. Zat ik te denken, maar... Wat is nu uiteindelijk het monster? Want we hebben het ook over de Zwarte Pieten demonstraties. Ja. Heb je het er ook aan gekoppeld? Ja. En toen dacht ik, is het monster niet het... Niet de zwarte of tot slaaf gemaakte. Maar is het monster niet het racisme zelf? Het monster dat is gemaakt?
Dat kunnen we ook niet zeggen. Want het is een mooie connectie die jou legt. Ik probeer een andere vraag aan te koppelen. Je kan zeggen dat Nederlanders... Of Schenkman in 1850, de schrijver. Maar Nederlanders hebben daarna Zwarte Piet gemaakt. Zoals Victor Frankenstein.
Ja.
Frankenstein.
Ja, precies. Maar sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee. Maar omdat er natuurlijk nu, als we het hebben over Zwarte Piet. Als je zou zeggen: Zwarte Piet is het monster dat wordt gemaakt. Dan zouden die betogers die betogen dus voor het behoud van het monster. In plaats van dat ze bang zijn voor het monster. Terwijl de anti-Zwarte Pieten natuurlijk dat monster dan weg zouden willen hebben.
Ja, dat is echt een prachtige, prachtige ironie. Toch? Ja. Heel erg ironisch. Maar wat ik zo opvallend vond, ook aan die clips, op die filmpjes uit Eindhoven over dat betoging. Je ziet eigenlijk dat de anti-Zwarte Piet activisten steeds onverzettelijker worden in hun houding. En ik vraag me af waarom dat zo is. Of daar sprake is van dat we hebben nu een eindstation bereikt en die kant van het debat is niet bereid toeschietingen of toegeeflijk te zijn. En is dat dan een vorm van wraak? Van het monster, om het terug te brengen naar het Frankenstein?
Heb je het nu over de anti-Zwarte Piet activisten of de pro? Ja, het is altijd zo even pro-Zwarte Piet.
Nee, de anti-Zwarte Piet activisten, die kant lijkt mij is heel erg onverzettelijk geworden in hun houding. Jegens het hele debat. Alsof dat een soort van... ik wil niet zeggen of het wraak is. Ik probeer het te koppelen aan de Frankenstein verhaal. De onderdrukker of de onderdrukte is nu bevrijd. En het eerste wat hij doet, is wraak nemen.
Maar hij is helemaal niet bevrijd. Er wordt een strijd nog steeds geleverd. Ik liep van de week, moest ik een paar dagen, was ik in Nijmegen. En ik zag de boot van Sinterklaas. En er zag allemaal doodleuk. Helemaal zwart met knalrood geverfde lippen. Pieten. Dus overal. Die strijd is natuurlijk niet gestreden. Ik denk dat het juist nu een heel gepolariseerde strijd is geworden natuurlijk.
Ja,
en
ja, zeker.
Wat
ja.
er natuurlijk ook aan de hand is dat eerst een soort onbewust impliciet racisme, namelijk ik was me er ook jarenlang absoluut niet van bewust wat Zwarte Piet, dat racistisch iets racistisch zou kunnen zijn. Maar als je dat naar dat fragment luistert van Eindhoven, dan is ineens iets wat heel... dat is van onbewust naar heel bewust racisme gegaan.
Nou, kun je ook niet zeggen dat in ieder geval Nederland hebben Zwarte Piet gemaakt als het monster. Dat is volledig uit de klauwen gelopen. Het heeft hele andere bijeffecten opgeroepen. Zoals het altijd met creatie van monsters gaat.
Ja, dat is waar.
En dan, niemand kan die discussie meer voeren.
Nee.
De tegenstanders van Zwarte Piet hebben zich verhard.
Ja.
De voorstanders van Zwarte Piet hebben zich enorm verhard.
Ja, ja.
Dus in zekere zin is het monster nu uit.
Ja, precies. Maar dat is precies wat de Mary Shelley's verhaal. Dat is precies wat zij beschrijft.
Ja.
Wat gebeurt er nou als dat monster totaal vrij is? Hebben we dan een soort vrede bereikt? Gaat het monster zich berusten in zijn lot? Is hij blij dat hij nu bevrijd is? Nee. Wat er gebeurd is, hij geeft zich over aan zijn wraakinstinct.
Gavi Keizer, dankjewel. Meepraten over dit onderwerp kan via ons Facebook en onze Twitterpagina. We gaan naar muziek en we gaan luisteren naar een nummer dat jij, Gavi Keizer, zelf hebt uitgekozen. Waarom en wat?
Moet je mij helpen? Welk nummer?
Het staat hier, dat leuke zij hebt verteld. Maar ik ga het zeggen, Rocky Horror Picture Show.
Dat. Ja, ik weet niet.
Over the Frankenstein Place.
Ja, dat is een campfilm uit de jaren 70. Ja. En het is een camp hervertelling van het Frankenstein verhaal. En ik weet niet wie dit zingt, maar het is geweldig.
We gaan er gewoon naar luisteren. Dat was de Rocky Horror Picture Show op verzoek van Gavi Keizer. Je luistert naar Brainwars Radio. Met vanavond filmjournalist Gavi Keizer, hoorde u net. Filosoof Elise de Mul zit nog in de trein. Komt zometeen na 9 hier in de studio. En schrijver Nia Wijs is hier enorm live en kicking aanwezig. De laatste kijk ik nu aan, want jij bent, Nia, je bent gestruikeld over een opiniestuk in NRC. Vertel.
Ja, nee. Om de zoveel tijd laait die discussie weer op rond de literaire kanon. Welke boeken die zou moeten bevatten, welke niet. Wat scholieren zouden moeten lezen en hoeveel. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk vaak in kranten. En door mensen met een bevlogenheid voor literatuur, maar vaak zonder al te veel oog voor hoe het er eigenlijk aan toe gaat op middelbare scholen. De verschillen in onderwijs, om maar iets te noemen. Onderwijsniveau, om maar iets te noemen. Of profielen, of de invulling en ruimte voor het vak Nederlands. Dus afgelopen week stond er inderdaad een groot opiniestuk van schrijver Herman Stevens in NRC Handelsblad. Met Simon Vestdijk als case study van een vandaag de dag nagenoeg ongelezen schrijver. Hief hij een treurzang aan over de teloorgaande kennis van onze literatuurgeschiedenis. Mensen, vooral jonge mensen, lezen hem niet meer en dat is een schande. Hij ziet hierin een signaal dat, ik citeer, onze literatuur geen geschiedenis meer heeft. Mulisch en Wolkers, schrijft hij, is hetzelfde lot beschoren. Zijn uiteindelijke voorstel is om op scholen dan een vaste literatuurlijst te maken. Met daarop Max Havelaar, De Stille Kracht, De Koperen Tuin, Oeroeg, Robinson, De Aanslag en De Donkere Kamer van Damocles. Nou, ik denk dat dit soort betogen de minst constructieve manier is om mensen, jonge mensen aan het lezen te brengen of om leraren te motiveren. Zonder veel kennis van zaken wat het onderwijs, jonge mensen, docenten betreft, doet Stevens hier namelijk precies wat bij veel mensen een levenslange hekel aan romans veroorzaakt. Hij maakt literatuur tot een verplicht lijstje in beton gegoten namen, zonder te laten zien wat er waardevol aan is, omdat hij ervan uitgaat dat ook die waarde een vaststaand gegeven is. Wat er vaak over het hoofd wordt gezien is dat het vak Nederlands slechts één van de vele vakken is die een scholier moet volgen. En dat er binnen dat vak ook maar 1/4 van alle tijd ruimte is voor literatuur. Voor mijn eigen eindlijst op het VWO destijds moest ik 12 romans lezen. Uit verschillende tijdsvakken met daarin wel keuzeruimte. En heel veel is daar vandaag de dag niet aan veranderd, hoorde ik laatst ook terug van docenten bij een symposium over literatuuronderwijs. Ik las Multatuli, Betje Wolf en A.G. Deken, Couperus, Van Ede, Bordewijk, Hermans, Mulisch, Brouwers. Het had ook een net ander lijstje kunnen zijn geweest, met Nesquio, Vestdijk, Wolkers, Reven, Hazen en Meisinger op bijvoorbeeld. Cultuurpessimisten als Herman Stevens lijken er blind voor te zijn dat de wereld zoals zij hem kennen, de geschiedenis zoals zij hem kennen, niet statisch is en op precies dezelfde manier wordt doorgegeven aan volgende generaties. Er lijkt een angst te bestaan, de wereld zoals hij was te verliezen, en vanuit die angst wordt vervolgens iets algemeens gedistilleerd over teloorgang en algehele ontlezing. Misschien, dacht ik, vindt Herman Stevens het uiteindelijk vooral moeilijk dat jonge mensen niet meer precies lezen wat hij las vroeger. Als ik op mijn eigen leeslijst van het VWO terugkijk, dan denk ik, wat chockerend eigenlijk dat Betje Wolf en A.G. Deken de enige vrouwen waren op die lijst. Niemand die er toen bij stilstond dat onze hele blik op wat literatuur is of moet zijn, werd gevormd door witte, goeddeels dode mannen. Het hoort bij voortschrijdend inzicht en emancipatie en het algehele voortdenderen van de tijd dat we ons van bepaalde mechanismen wel bewust worden en ons leesgedrag daar ook op aanpassen. Zonder dat dit automatisch betekent dat we barbaren worden zonder enig respect voor de geschiedenis. Juist in tegendeel, lijkt mij.
Ninja Weijers. Mooi, maar ik ben ook een beetje in de war. Want Herman Stevens, de schrijver die je noemde, die brak toch juist eerder een lans voor vrouwelijke schrijfsters. In mei dit jaar schreef hij het essay Het Sterke Geslacht. Dus ik was even helemaal op het verkeerde been gezet.
Ja, nee, ja, dat een man een boek over feminisme schrijft wil natuurlijk nog niet zeggen dat het dan ook per definitie, hè, dat heeft natuurlijk ook iets ingewikkeld, omdat je dan toch nog als man ben je sowieso dan nog voor heel veel vrouwen aan het spreken. En dat kan ook, ik was het bijvoorbeeld met heel veel dingen die hij schreef in dat boek ook helemaal niet eens. Dus er zit inderdaad misschien een, ik zeg ook niet dat hij een soort vrouwenhater is of zo. Dus
ik
ga vooral af op het stuk wat hij schreef nu in NRC Handelsblad. Ja. Ja.
En jij zegt eigenlijk, door Vestdijk zo te benadrukken en zijn eigen keuze als het ware zo te benadrukken, heeft hij niet door dat de tijden veranderd kunnen zijn.
Ja, inderdaad. En dat het zo dat zo'n statisch gegeven zou moeten zijn. Dus dat die kanon dat zo helemaal statisch zou moeten zijn. En ik zeg niet per se dat we alleen maar hele andere boeken moeten gaan lezen. Maar wat ik vaak zo mis, is dan eigenlijk een überhaupt. Mensen zijn er heel goed in om te zeggen, oh, wat een treurnis. Vestdijk wordt niet meer gelezen. Dat is, of Multatuli. Maar vervolgens mij op geen enkele manier nieuwsgierig maken naar waarom moet ik die dan eigenlijk lezen? En als het mij al, ik ben een veellezer, ik ben schrijver nota bene. En als het mij eigenlijk al eerder, als ik eerder al denk van, oh ja, Vestdijk, lang geleden dat ik daar iets van heb gelezen, ik zie niet helemaal in waarom ik dat nu wel zou doen, dan denk ik dat er iets misgaat.
Gavi, ik zie jou knikken.
Ja, dat vond ik een heel interessant punt in je verhaal. Dat die vraag waarom wij al die oude schrijvers moeten lezen en waarom ze niet meer worden gelezen. Ik hoorde laatst op het journaal een leraar vertellen dat hij een fantastisch plan heeft opgevat. En dat is om een graphic novel te laten opnemen in de leeslijst.
Dat noemden wij vroeger toch een stripboek, hè?
Ja, dat is een soort van literaire stripboek. Dat is misschien een betere vertaling.
Ja.
Graphic novel. Maar goed, ik zat te denken, deze man, is het niet meer die leraar die dat wilde doen? Volgens mij heeft hij ook een soort onvermogen om inderdaad aan de leerlingen duidelijk te maken waarom de Donkere Kamer van Damocles een geweldig boek is en waarom we dat zouden moeten lezen. En met een kanon die in constante beweging is, zie ik eigenlijk meer een leraar die heel erg begeesterd zo'n verhaal kan vertellen en ook ons duidelijk kan maken waarom dat verhaal bijvoorbeeld actueel is voor ons leven van nu. Nou, ik heb net het Frankenstein-verhaal verteld, waarom dat nu actueel is. Ik heb laatst een stuk gelezen over Virgilius, de Aeneis, klassieke verhaal over de geschiedenis
van... zeer witte dode man.
De geschiedenis van Rome, maar die schrijver distilleerde daar een prachtig verhaal uit over de euvels van het kolonialisme.
Nou ja, dat vond ik het aardige aan jouw verhaal over Mary Shelley en het monster van Frankenstein. Dat die hele eigentijdse interpretatie, als zou Shelley ook zeg maar haar verzet tegen de slavernij gemodelleerd hebben in dat monster. Dat is alleen maar mogelijk als je in ieder geval ook dat boek, het monster van Frankenstein, wel een beetje kent.
Ja, tuurlijk. Nee, maar ik ben ook niet voor... Kijk, dat zegt hij, dat zegt Stevens ook wel in dat stuk. Van je moet eerst de boeken lezen om te kunnen praten over de boeken. En dat is ook zo. Maar vervolgens wordt er een soort aanname gedaan dat er geen leeslijst is op middelbare scholen. Terwijl dat stuit me altijd zo tegen de borst. Dan denk ik, op het VWO moet je nog steeds 12 boeken lezen. En op de HAVO misschien 8 of zoiets. Iets minder in ieder geval. En het is ook wel voor verschillende leerlingen... Ik bedoel, ja, om heel eerlijk te zijn, niet iedere leerling kan Vestdijk handelen, nu al vooral. Want ik bedoel, Vestdijk is in 71 al overleden. Ik bedoel, dat is ook wel een...
Heb jij Vestdijk nog gelezen?
Ja, tuurlijk. Ik heb Vestdijk wel gelezen.
Ja, ik ook nog.
Ik heb hem wel, maar ook niet heel... Ik heb de Anton Wachter boeken wel... Ik denk dat het ook zo is van... Het is al heel wat ook als je bij leerlingen een aantal boeken vindt waarbij wel een ingang zit. Van waardoor het. Kijk, en boeken zijn ook niet alleen maar historische documenten. Je moet natuurlijk op de middelbare school verplicht, Karel en de Elegast en zo lezen. Omdat je dat oud-Nederlands moet doen. Maar dat lees je. Dat leest iedereen met lange tanden. En dat las ik
dat
ook met lange tanden.
Dat kan ik ook nog herinneren, hoor, met die lange tanden.
Ja, en dat moet dan even. Maar het is wel fijn als je, als je op een gegeven moment ook boeken vindt... waar je wel een ingang toe hebt.
Even uit voor het nieuws van 9 uur. Blijf luisteren, want Elise de Mul is net de studio ingekomen... uit de vertraagde trein. En dadelijk gaan we er na 9 uur gaan we er horen.
NTO Radio 1.
Hier Hilversum, Holland.
Abonneer je op de podcast Hallo Hier Hilversum.
Hallo, hallo, hier Hilversum, hier de radio.
Krijg elke week een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van 100 jaar radio. Door Vincent Bijlo en Ger Jochems.
Uw vinding brengt in een menig huis geluk en harmonie.
Een audioreis van Paulus de Boskabouter langs Ron Flonflon, de arbeidsvitamine en Candlelight tot GBJ Hilterman en andere legendarische radioprogramma's. Zoek op Podcast Radio 1 en neem een gratis abonnement.
Hier!
NPO Radio 1. Human.
Radio met Stefan Sanders.
Ja, u luistert naar Brainwash Radio van Human. Verhalende nieuwsanalyse met vanavond schrijver Nina Weijers, filmjournalist Gabi Keizer, hebt u allemaal gehoord voor 9 uur. En filosoof Elise de Mul, die net is binnengekomen uit een zeer vertraagde trein, hele lange reis van Deventer naar Hilversum, naar Amsterdam en naar weer terug naar Hilversum Mediapark. Ik ben blij dat je er bent, Elise.
Ik
ga nog even vertellen, filosoof ben je, verbonden aan de Universiteit Leiden en Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle. En eerder dit jaar verscheen je boek Onszelf Voorbij, waarin je samen met collega-filosofen deze verwarrende tijden probeert te doorgronden. En je wou het gaan hebben over deep fake news.
Onder andere, ja, vooral over beelden en de waarde wat het beeld heden ten dagen nog heeft. Want we zien dat de afgelopen decennia er een ware invasie van beelden heeft plaatsgevonden in ons dagelijks leven. En met de opkomst van tablets en smartphones in het bijzonder ook van digitale beelden. En onze cultuur is, zou je kunnen zeggen, zelfs een digitale beeldcultuur geworden. Dus beeld staat echt centraal in ons alledaagse leven. En daarom staan beelden tegenwoordig regelmatig in de schijnwerpers. En
dan zie je dat dat niet alleen ter illustratie van het nieuws is, maar vaak ook als onderwerp van het nieuws. De afgelopen maanden, of afgelopen maand ontstond er bijvoorbeeld grote hilariteit op Facebook en Twitter, nadat de politie van Blackpool in Engeland camerabeelden van een vermoedelijke dief online plaatste. En de afgebeelde man zou een jas en een portemonnee hebben gestolen en was diezelfde dag ook op bewakingsbeelden van een supermarkt te zien, waar die met een nogal kneuzige blik op de lens gericht en met een doorgezakte, slappe tray bier onhandig in zijn armen geklemd zo die camera in staart. Die blik en dat uiterlijk werd er al snel gezegd op social media. Dat is echt sprekend acteur David Schwimmer, beter bekend als Ross uit de televisieserie Friends. En al snel gaat The One Where Ross Becomes a Thief helemaal viraal op het internet. Zelfs David Schwimmer hemzelf reageert op Twitter met de boodschap: nou, ik kan het niet zijn geweest, want ik was op dit moment of op dat moment in New York, vergezeld van een in scène gezette camerabeeld uit een supermarkt, waarin ook hij met een doorgezakte twee bier door het gangpad schokt en kneuzig in de camera staart. De kranten die berichten erover. En steeds opnieuw is weer dat gezicht van David Schwimmer te zien, met naast zijn beeltenis ook de foto van de vermeende dief. Een dief die enkele dagen later wordt opgepakt en nu ook voor het gerecht zal komen. En met hartelijke dank van de politie aan de acteur voor zijn uitstekende hulp. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat die dief is opgepakt, maar of hij het gegeven dat zijn beeltenis honderdduizenden keren de wereld over is gegaan ook ziet als onschuldig vertier, net als de rest van het internet, is nog maar de vraag. En je kan je afvragen of een zo groot verlies aan privacy wel gelijk staat aan de misdaad die hij heeft begaan. Daarnaast kwam ook in het nieuws Donald Trump, the boy who cried fake news. En die kwam alweer in opspraak, dit keer omdat hij niet bij een herdenkingsceremonie in Frankrijk aanwezig was, waar nota bene Amerikaanse soldaten werden herdacht. En de reden, het regende en zijn helikopter kon niet opstijgen, aldus een twitterende Trump. Daar de andere wereldleiders de weg naar de begraafplaats wel prima konden vinden, ondanks de regen, zorgde dit nogal voor wat hoongelach, wederom met name op het internet. En al snel regende het niet alleen buiten, maar regende het ook afbeeldingen. Namelijk Trump met uitgezakte kapsels, met een gefotoshopt regenkapje, een smeltende Trump, ook een smeltende helikopter kwamen voorbij. Maar vooral ook heel veel wereldleiders die wel hartstikke moedig de regen trotseerden. Zo kwamen er een aantal foto's van Obama voorbij, met en zonder paraplu, in de stromende regen natuurlijk, waar die manhaftig toch een toespraak stond te houden. En ook circuleerde er een foto van Poetin, waarop hij compleet doorweekt voor een herdenkingskrant staat, in de gutsende regen. En er is ook nergens een bijschrift te vinden bij dit soort foto's. Is erg opvallend. En de foto suggereert dan ook dat die heldhaftige en mannelijke Poetin dus wel gewoon zeiknat staat te worden, terwijl Trump verkiest cheeseburgers te eten in zijn hotel. Een snelle Google leert dan echter dat de betreffende foto van Poetin echter een jaar eerder is genomen, bij een andere herdenking namelijk. En ook de begeleidende hashtags bij dit soort posts, zoals hashtag Tech a Hero You Know en hashtag Real President, zijn extra wonderlijk wanneer je bedenkt dat diezelfde heldhaftige Poetin in de zomer van 2018 zelf het onderwerp van grote spot werd, toen hij tijdens het WK als enige met een parapluutje in de stromende regen stond, terwijl al zijn gasten naast hem helemaal tot op het bot verregende. Zo kan regen in de beeldcultuur ineens dé maatstaf worden voor goed leiderschap. En hoe belangrijk beeldvorming is geworden bleek toen het Witte Huis in een poging het vuurtje te blussen snel een foto twitterde van Trump op een begraafplaats in Frankrijk met een ogenschijnlijke droge paraplu in de hand. In eigen land trok bovendien ook een aflevering van VPRO's Tegenlicht de aandacht over deepfakes. En veel kijkers gruwelden op social media over de steeds beter wordende algoritmes die in staat stellen om de beelden van mensen te manipuleren en hen dan als een soort van absurde en onheimische marionetten dingen te laten zeggen of doen. En waar deze deepfakes zichzelf nu nog wel verraden, bijvoorbeeld door ogen die nog te weinig knipperen of die niet helemaal meebewegen met de gezichtsuitdrukking, daar lijkt het vooralsnog toch echt een kwestie van tijd voordat dergelijke beelden niet meer van echt te onderscheiden zijn. Dus je kan je afvragen, worden we binnenkort ook overspoeld door deep fake news, waarin realiteit en fantasie in het geheel niet meer zijn te onderscheiden? Is waarheidsvinding nu al een opgave? Zie dan nog maar eens iemand te geloven of te vertrouwen. Vooral wanneer deepfake zou worden aangewend om mensen valselijk te beschuldigen of bevolkingsgroepen op te hitsen of andere vormen van onheil aan te richten, dan zijn de maatschappelijke gevolgen moeilijk te overzien. Gesteld dat wij het besef van dergelijke beeldmanipulaties zouden behouden, hoe zou dat onze houding ten opzichte van beelden en de beeldcultuur als geheel dan gaan beïnvloeden in de nabije toekomst? Als het beeld zich keer op keer onbetrouwbaar toont en keer op keer onheil veroorzaakt, maar dan durf ik te voorspellen dat dit een grootschalige beeldinflatie teweeg zal brengen. En een enorm wantrouwen ten opzichte van het beeld zal ontstaan in de cultuur. En dat wij, de generatie die zich gewillig overgaf aan het beeld, ons zullen ontwikkelen tot onversneden beeldsceptici. Het is wat mij betreft wachten op een digitale beeldenstorm.
Elise de Mul, dankjewel. Je hebt het over deep fake news. We kennen natuurlijk al fake news. Deep, het klinkt altijd nog onstuimiger. Maar wat bedoel je met dat deep dan precies? Deep fake news?
Deep fake news. Kijk, nu is het vaak al moeilijk om fake news te onderscheiden van echt nieuws. En het komt door de wijze waarop het wordt verspreid. Het komt misschien door de korte concentratieboog van mensen tegenwoordig, waardoor er vaak alleen een titel wordt gelezen van een nieuwsbericht, wat vervolgens meteen wordt doorgestuurd naar vrienden. Al dus verspreidt zoiets zich snel. Maar een klein beetje research laat vaak toch wel zien of iets wel of niet echt is. En je ziet met dit soort deepfake beelden, dus waarin, ik weet niet of jullie er wel eens eentje hebben gezien, bijvoorbeeld van Obama circuleerde er een tijdje eentje, waarin je de president dingen ziet zeggen, ook met de eigen stem en het eigen gezicht, de eigen mimiek, die hij nooit heeft gezegd. En nogmaals, nu zie je nog wel dat er iets niet helemaal klopt, dus je wordt een beetje ongemakkelijk van dat soort beelden. Maar stel nou dat dat geperfectioneerd zou worden en dat je dus echt niet meer kan zien of die beelden nou wel of niet echt zijn, of dat het gemanipuleerde beelden zijn, dan is dat zeer problematisch.
Ja, nee, dat geloof ik meteen. Ik zit alleen ook meteen te denken. We hadden natuurlijk vroeger in de Koude Oorlog, lang, lang voor jullie geboorte zo ongeveer, maar had je natuurlijk propaganda. Amerikaanse propaganda, Sovjet-propaganda. Dat ging allemaal niet zo subtiel. Dat ging allemaal over toespraken en over de beelden. Maar het was wel heel efficiënt en effectief. Ja. Waarom is dit zo anders dan die propaganda van toen?
Ik denk ten eerste het bereik. Tegenwoordig, het nieuws verspreidt zich bijzonder snel. Dus ik denk dat de schade die aangericht kan worden vele maten groter is. En dat het daarom ook een heel krachtig en gevaarlijk wapen kan zijn.
Maar ook misschien omdat beelden indringender zijn dan woorden.
Ja, ook dat. Nou ja, indringender. Ik denk dat wij nog niet helemaal het idee zijn ontgroeid beelden meer zeggen dan woorden. We zeggen een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ook de uitspraak tegenwoordig pixel or didn't happen. Maar met deepfake wordt het meer pics and it didn't happen. En we moeten daaraan wennen. Het idee dat beelden niet altijd de waarheid ontsluiten.
Dus we vertrouwen beelden eerder dan woorden. Woorden weten we dat die gemanipuleerd kunnen worden.
Ja.
En beelden zeggen, je hebt toch zelf gezien. Ik heb zelf Obama dat horen zeggen.
Met je eigen ogen en oren.
Even Ninja Weijers. Bijvoorbeeld, je bent ook een moderne vrouw. Hè? Je doet ook heel veel dingen op al die moderne mobiele telefoons. Hoe gevaarlijk is dat dan?
Je klinkt heel oud nu. Hè?
Ja, maar dat doe ik ook mijn best voor, hoor. Ja. Ninja, tegenover jou zeker.
Wat wilde je vragen?
Nou ja, hoe gevaarlijk schat jij dat in? Want ik zie natuurlijk nooit die fake, deepfake filmpjes.
Ja, nou, wat je daar zegt inderdaad over dat hele idee van ik heb het met mijn eigen ogen gezien en ik was er toch bij. En beeld als iets heel directs. En inderdaad, ik merk ook, ik zit de hele tijd, mijn nieuwste hobby is iedereen gifjes. Dus weet je wel, ik stuur, omdat het soms veel meer zegt dan veel grappiger is.
Wat stuur je?
Ja, van die bewegende fotootjes, zeg maar.
Maar hoe noemde je dat?
Gifjes.
Oké, dan snap je
weer iets nieuws.
Ja, dat kan weer
niet.
Nee,
dat is alweer heel. Maar omdat het, er zit ook nog wel een verschil. Hè, de voorbeelden die jij noemde van David Schwimmer en zo. Daar wordt nog gebruik gemaakt van een soort contrastwerking. Waardoor de werkelijkheid naast de duidelijk niet-werkelijkheid wordt gezet. En daarin zit een soort grap. En inderdaad, al die Trump-grappen zijn natuurlijk ook nog een soort. Terwijl dat deepfake, dat is weer. Ja, daar gebeurt volgens mij iets anders weer dan die eerdere voorbeelden. Of het is inderdaad een soort voortzetting ervan.
Een voortzetting en intenser.
Het is inderdaad dat idee dat we steeds realistischer net als met fotografie of zo, dat we steeds meer verlangen naar realisme, totdat we er gewoon eigenlijk door het realisme heen gebroken zijn en een soort hyperrealisme ontstaat.
Ja. Waarschijnlijk is het ook zo dat we vertrouwen op het idee dat wat openbaar is, dat wordt waarheid. Terwijl we de openbaarheid moeten gaan wantrouwen. Ja, omdat dat wat openbaar gemaakt wordt. En vroeger zet je een camera op de oorlog in Vietnam. Dan wist iedereen, er waren de ooggetuigen. Nou weten wij wat gebeurt. Ja, ja. En we kijken met onze eigen ogen, maar we weten niet wat we zien.
Ja, en dat geldt ook voor doorgewinterde journalisten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat maakt het zo gevaarlijk. Want ook dat het vertrouwen in de media, dat je denkt, wat ik zie in de kranten, dat dan moet het wel echt zijn. Maar als journalisten ook niet meer kunnen onderscheiden wat wel of niet echt is, en er wel van de journalistiek wordt gevraagd dat alles per seconde wordt openbaard, zodat we het kunnen zien. Mm-hmm. En dan krijg je toch wel een problematische atmosfeer, wat mij betreft.
Maar je zei op het einde, je hebt het over een digitale beeldenstorm. Wat moet ik daarbij voorstellen? We kennen de beeldenstorm vroeger.
Zeg maar dat we misschien op een gegeven moment af moeten gaan stappen van die heiligheid die het beeld omringt. Dus het idee dat beelden inderdaad waarheidsontsluitend zijn en dat ze te vertrouwen zijn. En ik denk als dit soort trends zich voortzetten, dat op den duur, ofwel wij daar helemaal in mee, en je noemde al een soort immersie, dat zou kunnen gebeuren, dat wij ook meegaan in dat hyperrealisme en dat op den duur dan de nieuwe waarheid wordt waar wij in leven. En dat beelden dan toch hun status blijven behouden. Ofwel dat er op den duur een omslag zal plaatsvinden en dat beelden iets worden wat we moeten wantrouwen. Wat niet heilig is.
Wat we zien met onze eigen
dan
ogen,
moet, dan ben
daarvan
je
weten wij nog niet of het waar is.
Ja.
Dan
ben je wel bij een soort einde natuurlijk beland als dat zo is. Want als je dat niet meer kan vertrouwen, dan heb je wel een eindpunt bereikt. Dan zou je er namelijk,
dan zou er misschien weer een nieuwe.
Wat is dan de mogelijkheid? Ja,
digitale beeldenstorm. Het is ook een beetje het einde van het optimisme over het digitale tijdperk, denk ik. We gaan naar muziek. We gaan luisteren naar Texas met het nummer In Our Lifetime.
Lifetime, you have seen what I've seen. You will love a swing for sure. Once
Ja, het was Texas met het nummer In Our Lifetime. Je luistert nog steeds naar Brainwash Radio van Human. We hebben het gehad over leeslijstjes en cultuurpessimisme, over deep fake news, net Elise de Mul, en het monster van Frankenstein en zelfs racisme. Ik heb ook nog een klein aanvullingje. Er zijn een paar dingen die alleen zin hebben als je getrouwd bent of toch een heel hecht stel. En één daarvan is vreemdgaan. Van wie of wat maak je anders los als je al in je eentje bent. En het tweede privilege dat je als getrouwde hebt is scheiden. Ik heb de subtop lang geleden meegemaakt van de relationele verbindingen. Ik had een samenlevingscontract. En ik kreeg dus ook de subtop van ellende over me heen. Want dat samenlevingscontract werd ontbonden. We gingen naar de notaris. Er waren geen kinderen in het spel. We hebben spullen. En niet heel erg groot gezamenlijk bezit. Wel een deel van het huis. Maar goed, dat ging allemaal nog. Wat er dan gebeurt is, een wij wordt opgesplitst in een ik en een jij. En die jij wordt eigenlijk al heel snel weer echt de volkomen ander. Daar is lang naar toegewerkt door onszelf. Met schoten voor de boeg. He, je probeert het uit. Ja, het gaat echt niet. Het gaat echt zo niet langer. Dat lukt gewoon niet meer. En dat wordt eerst nog tegengesproken door jouzelf of door die ander. En je voelt ook die aantrekkingskracht die eruit gaat van de woorden uit en uitmaken. Nog één keer draag je nog één keer. En dan is het echt fini. Dan is het echt klaar wat mij betreft. Dus het echt oefenen in ultieme machtswoorden. Totdat één van beiden zegt, nee, maar het is nu echt klaar. En dat niemand dat meer tegenspreekt. Dat is heel verwarrend, want sinds lange tijd ben je het weer met elkaar eens. Je doet weer iets samen. Namelijk, je gaat het nu samen uitmaken. Dat ongeveer is volgens mij de situatie geweest in de EU-top in Brussel afgelopen weekend. De Europese regeringsleider en premier Theresa May waren het eens. De Volkskrant schreef het, wat dat vond ik heel erg mooi. De Volkskrant schreef dat het Brexit-akkoord afgezegend werd. Afgezegend, ingezegend. Iedereen zegt het is het best mogelijke akkoord of de best mogelijke scheiding. Heel verstandig. En ik kan me ook nog herinneren dat toen met dat samenlevingscontract, dat je er bijna een toast op wil uitbrengen. Dat hebben we toch mooi samen gedaan, uit elkaar gaan. Juncker zei, het is geen dag om met champagne te klinken. En daarin voel je en hoor je dat hij dus eigenlijk met champagne wil klinken. Dat die aandrang er is, dat het bedwongen moet worden. Maar ja, geen toast, want niks is zeker. Eerst nog dat Britse parlement. 11 december hoorden we net op het nieuws. Gaan ze erover stemmen? En vooral, wat hebben ze nou afgesproken? We agree to disagree. Het is een geheimzinnige dynamiek. Zo'n partner, voormalige partner, kan eventueel vriend worden of vriendin. Dat is al heel moeilijk. Maar waarschijnlijker is het dat partner wordt een tegenpartij. En wie even doorzeurt en genoeg kinderen heeft en ook nog huizen te vergeven, zal merken dat die partner een tegenstander wordt of gewoon een vijand. Beeldvorming, dat gaat digitaal of niet, heel efficiënt. En dat kan je met 10 vermenigvuldigen als je nadenkt over hoe het tussen collectieven gaat en om grote politieke en geopolitieke bewegingen. 2,5 jaar geleden zat ik op een terras. Sorry. En er was een heel leuk Brits stel dat zat naast me. Raakte ik mee in gesprek. En het was voor het referendum van het Brexit. Dus voor 23 juni 2016. En ik zei tegen dat leuke Britse stel, don't leave. Stay with us, weet je. Zij wisten nog niet waar ze op gingen stemmen. De dag nadat ik wist over dat referendum, dacht ik, volgens mij hebben ze gewoon echt lief gestemd. En binnen 2-3 weken waren die leuke Britten veranderd in mijn bewustzijn in hooligans. Hele nare, gemene mensen. Ik ga nu even Carl Schmitt noemen, de Duitse rechtsfilosoof die heel scherpzinnig was, maar weer niet zo scherpzinnig dat hij niet begreep dat Hitler niet zo goed was en de NSDAP een nogal fascistische partij, want daar schreef hij allemaal voor. Maar die Carl Schmitt, die zei, je hebt vrienden nodig en je hebt vijanden nodig om het politieke, de politiek, in beweging te brengen. Er moet een wij tegenover het zij staan. De EU zegt nu, dat zie je ook een beetje, hè? De EU zegt, als het Verenigd Koninkrijk weggaat, ja, dan wacht er een catastrofe. Dat gaat helemaal nooit goed komen. De leavers, dus de mensen die het hardst roepen, de Boris Johnsons van de UK zegt. Niks aan de hand. Onze glorious past komt weer tot leven. Het oude wijen. We krijgen onze eigen geschiedenis, onze eigen kanon weer terug. En die was ons bijna afgepakt door die gemene Europeanen. Ja, beide partijen hebben belang bij overdrijving en bij de hyperbol, bij manipulatie, bij beeldvorming. Ja, en Theresa May, ik krijg steeds meer bewondering voor die vrouw, die probeert als enige het absolute vijanddenken te verstaan tussen al die Britse Boris Johnsons en al die andere Eton boys. Ze is echt de enige volwassene in de regering en wat mij betreft ook de enige van het echt sterke geslacht. Maar goed, dat was mijn inbreng. Mijn vraag is aan jullie. Die dynamiek van partner, die eerst nog je partner is en dan tegenpartij wordt en daarna, als het even tegen zit, ook nog echt je vijand. Is er een manier om dat te doorbreken, dat patroon, in het klein en in het groot? Ninja Weijers.
Nou, ik denk, ik inderdaad, dat is wel een mooie metafoor, denk ik, voor wat er heel vaak gebeurt en waar we het ook deze hele avond al over hebben gehad. Want wat er heel vaak gebeurt is dus iets wat eerst heel dicht bij elkaar lag, wordt ineens, je bestaat ineens aan twee uiterste polen, wat er ook in de Zwarte Piet discussie is, wat er ook eigenlijk met zo, met de kanon en mensen lezen, dat je ineens een versus jonge mensen, een oudere man versus jonge mensen die hem er lezen. En dat je daarbij in vergeet dat jij ook ooit aan die andere kant hebt gestaan. En dat zo moeilijk is. Dat mensen, dat ik inderdaad ook, om het mij over die Zwarte Pieten discussie weer terug te hebben, dat ik ook ooit iemand was geweest die Zwarte Piet gewoon voor lief nam. En dat heel vaak, dat je dat, ik denk dat als je soms herinnert dat je niet per se gepolariseerd bent in wezen, dat natuurlijk, dat is een soort utopisch denken waarschijnlijk.
Nou, ik vind het wel goed, want het is precies een goed voorbeeld, vind ik, wat jij geeft, Nia Weijers. Over dat je zo posities kunnen veranderen.
Precies.
En dat je ook nog weet, ja, er was ook een tijd.
Dat je onthoudt en dat ik een fucking puber was en nergens zin in had. Ja. En dat vergeten mensen zo gauw.
Ja. Zag je happen naar adem?
Ik mis wel, als die twee kanten uit elkaar gaan en ze staan tegenover elkaar, zoals inderdaad bij de Zwarte Piet discussie, want er is totaal geen beweging mogelijk. En ook in jouw voorbeeld van Theresa May tegenover Groot-Brittannië tegenover de Europese Unie. Er gaat wel iets belangrijks teloor dan. Want we zijn op zulke goede voorwaarden uit elkaar gegaan dat er totaal geen mix meer mogelijk is. Totaal geen emotie meer. Dat gaat ook wel
nou
iets.
De EU en
ja, ja. En ook het, en ook vooral de Zwarte Pieten debat hier. Er is geen. Het is bijna alsof zelfs ruzie niet meer mogelijk is tussen deze twee kanten. Dus er is ook geen communicatie mogelijk en ook geen doorbraak dan.
Nou goed, er wordt nog gepraat bij de EU en de UK. Hè. Europa praat met het Verenigd Koninkrijk. Tussen de pro- en de anti-Zwarte Pieten wordt volgens mij amper gepraat.
Ja, dat is dus het probleem. Als je een soort van appeasement is het woord bij mij opkomt, dat je gewoon de lieve vrede wil bewaren, dan is er ook geen doorbraak mogelijk, omdat wij zo ver uit elkaar zijn.
Ik geef John Lennon het laatste woord.
Gedreven.
All we are saying is give peace a chance. Toch? Dat is eigenlijk waar het over gaat. Ja. Ik dank mijn gasten. Ik sprak met schrijver Nia Weijers, filosoof Elise de Mul, die lekker gelukkig toch kwam, en filmjournalist Gawie Keizer. Wij zijn er weer over een maand, en wel op oudejaarsavond, 31 december, wij werken gewoon. Tot die tijd is er brainwash.nl, waar alles over deze uitzending is terug te vinden. En natuurlijk is er Brainwash en Twitter voor discussie. Zometeen kunt u luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. En nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Gelezen door Wouter Walgemoed.
Zo is het. De Oekraïense president Poroshenko heeft de staat van beleg afgekondigd na goedkeuring door het parlement. Aanleiding is het incident op zee met Rusland gisteren. Dankzij het besluit kunnen burgers bijvoorbeeld worden verplicht om tijdelijk voor het Oekraïense leger te werken. De Drentse politie stopt met zoeken naar Willeke Dost in een weiland in Koegangen. Eerder deze maand leverde een nieuwe graafactie in dat weiland achter de woonboerderij waar het meisje woonde niets op. De 15-jarige Willeke verdween in 1992. Hackers eisen losgeld van de website Praten Online, waarop jongeren anoniem met onder andere psychologen kunnen chatten over hun problemen. Volgens RTL Nieuws dreigen de hackers telefoonnummers en mailadressen te publiceren van de jongeren als ze niet betaald krijgen. En de ruimterobot InSight is met succes geland op de planeet Mars. De robot van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onderzoekt de komende 2 jaar de bodem van Mars. Wetenschappers willen onder meer weten of de planeet, net als de aarde, een vloeibare kern heeft.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Thijs van den Brink.
Goedenavond, maandagavond. Tijd voor het sportforum van Langs de lijn en omstreken.
Met veel voetbal, van Champions League tot Eredivisie en van Eerste Divisie tot Copa Libertadores.
Robijn Michet van de Volkskrant is hier en onze eigen Arman Afsaroglu is er ook. Die hebben het hele weekend weer langs de lijn gestaan en op de tribune gezeten, ongetwijfeld.
En de man die ons alles over de Formule 1 kan vertellen is Erik van Haren van de Telegraaf. Hij is rechtstreeks ingevlogen vanuit Abu Dhabi.
U kunt meekijken, zoals dat ongebruikelijk, via de webcam op nporadio1.nl. Als die is geschakeld, overigens, zie ik nu. Ja, daar zijn
we. Is geschakeld. En we beginnen als altijd met het sportmoment van de week. Robert, je mag beginnen. Je had er zoveel zin in net.
Nou, ik had ook al verklapt te twitteren. Mijn sportmoment is vrijdagavond in Heerlen. Bij de achterfinales van tafeltennis voor de Etu Cup. Vergelijkbaar een beetje met de Europa League van het voetbal. En dan speelt Heerlen tegen Fenerbahçe. Dat klinkt altijd mooi natuurlijk. Ja, en Heerlen had in Istanbul met 3-1 gewonnen. En Heerlen verloor thuis met 3-1. 2 18-jarige meiden hadden wat moeite met de druk. Mijn echtgenote speelt daar, kopvrouw. Die had geen moeite met de druk. Die wint met 3-0.
Dat is de beste vanavond.
Zeker, ja. En toen moesten ze ineens punten tellen. Toen bleek het in games gelijk te zijn. En ook exact in punten gelijk. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik loop nog een tijdje mee in het vak. Maar dat wij tafeltennis na zo'n wedstrijd 280 punten, 280 punten exact gelijk. Maar nou, de scheidsrechter met een lichte, zo'n trillende stem uitriep dat er moest worden geloot. Dat was echt een...
Het gaat mij nu te snel. Hoe lang duurde het voordat de punten bijvoorbeeld...
Het duurde ongeveer 10 minuten. Dat was het eerste tellen in games.
Dat vind ik al wel snel eigenlijk.
Ja, het was eerst... komen ze gelijk in games. 9-6 en 9-6, uit en thuis. Dus in games gelijk. En toen gingen ze dus punten tellen. En die Turkse coach die zei eerst nog... was bij een partij van Rachel Gerards tegen een Turkse vrouw. Jonge meisje van 18 zei dat 1 game 11-6 was. En, of 11-5 in plaats van 11-6. Nou, dat konden ze gelukkig op videobellen terugzien van iPad. Dat het toch wel degelijk 1 game was geëindigd in 11-5.